Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 148 en daarvan het tweede vers. Verbazend hof van de opperheer en wat daar verder volgt. Psalm 148, het tweede vers. U zal worden voorgelezen Exodus 4, de versen 18 tot en met 31. Ik herhaal Exodus 4, de versen 18 tot en met 31. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Exodus 4 van vers 18 tot het einde. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jeter, zijn schoonvader, en zeide tot hem: laat mij toch gaan, dat ik wederkeer tot mijn broederen die in Egypte zijn, en zie of zij nog leven. Jeter roept dan zeide tot Mozes: ga in vrede. Ook zei de Heere tot Mozes in Midian: ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zei tot Mozes: terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen: alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël, en ik heb hem tot u gezegd: laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen, maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mens mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen. De Heere zeide ook tot Aaron: ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods, en hij kuste hem. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heren die hem gezonden had en al de tekenen die hij hem bevolen had. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had en hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde en ze hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag en zij neigden hun hoofden en aanbaden.
En zingen, en we doen dat uit Psalm 119 en daarvan het 9e, 10e en ook het 14e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. Psalm 119 vers 9, 10 en 14. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor het deputaatschap bijzondere noden, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor het slot van Exodus 4, vanaf vers 18 tot en met het einde. En we lezen nu het 18e vers. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jeter, zijn schoonvader, en zeide tot hem: laat mij toch gaan, dat ik wederkeerde tot mijn broederen die in Egypte zijn, en zie of zij nog leven. Jetro dan zeide tot Mozes: ga in vrede. De gemeente, dit gedeelte gaat over de terugkeer van Mozes naar Egypte. Dus Mozes gaat naar Egypte. En dan letten wij op een tweetal gedachten. In de eerste plaats dat Mozes inderdaad gaat. En in de tweede plaats dat Mozes in Egypte aankomt. In de eerste plaats dat ga naar Egypte, vers 18 tot en met vers 28. En in de tweede plaats zijn aankomst in Egypte, vers 29 tot en met vers 31. En dat laatste, dat is voor Mozes natuurlijk een heel groot wonder geweest. Want 40 jaar daarvoor was hij uit Egypte gevlucht. En toen had Farao hem willen doden. En zijn eigen volksgenoten hadden gezegd: jou hoeven we niet. En dan komt hij 40 jaar later terug. En dan besluit dit hoofdstuk: en zij neigden hun hoofden en aanbaden. Daar heeft Mozes iets gezien van Gods goedkeuring op de weg die hij tot hiertoe heeft gegaan. Misschien hebt u dat ook wel eens, dat de dingen dan totaal anders worden en dat je op het ene moment ergens voor wegloopt en dan kom je een jaar later en dan is het totaal anders geworden. Ja, dat zijn nou die grote daden Gods die op zijn tijd en op zijn manier werkt. En zo neigden zij hun hoofden en aanbaden. Gemeente, we zijn bezig met de roeping van Mozes en met de uittocht uit Egypte en de persoon van Mozes. En nu moeten we bij dat nadenken over die persoon van Mozes altijd onthouden dat het hier gaat over een gedeelte uit de heilsgeschiedenis. En in die heilsgeschiedenis gaat het niet in de eerste plaats over Abraham, Isaac, Jacob en Mozes. Maar in die heilsgeschiedenis gaat het over God, zijn beloften en zijn daden. En hoe de Heer zijn beloften geeft. En hoe hij ook zijn beloften stap voor stap in de wereldgeschiedenis vervult. De eerste grote belofte van de Heer is het vrouwenzaad. We kunnen dat lezen in Genesis 3 vers 15. En dat vrouwenzaad heeft de Heer eeuwenlang beloofd en dat is in de volheid des tijds gekomen. Dus waar God in dat Oude Testament voortdurend belooft, dat geeft hij ook gestalte. We noemen dat God een waarmaker is van zijn woord. En in de eerste plaats door heel de Bijbel heen, vooral dat Oude Testament, gaat het om de komst en om de geboorte van de zaligmaker. Daar wijzen al die profeten van het Oude Testament naartoe. En daar is ook heel die geschiedenis van het Oude Testament op gericht. Op de komst van Christus in de volheid des tijds. Een ander belangrijk element in de heilsgeschiedenis is ook de opbouw van Gods kerk. Dat de Heer nu, dwars door alle ongeloof en vijandschap heen, zijn kerk bouwt. En dat hij voortdurend zegt tegen de Satan: kijk, dat zijn mijn eigendommen, Adam, Eva, Abel, Henoch, Mozes, Abraham enzovoorts. En die worden dan van de Satan ontroofd. De vaten van Satan worden hem ontroofd. En zo bouwt de Heer door de geschiedenis heen zijn kerk. En daar gaat God vandaag ook nog mee verder. Net zoals in de tijd van Mozes gaat God vandaag verder met zijn kerk te bouwen. Onder jongeren en ouderen. Dat is ook heel belangrijk in de heilsgeschiedenis dat we dat zo lezen. En dat we voortdurend zien dat God dwars door alle onmogelijkheden heen zijn kerk gewoon bouwt. En dat de farao dat niet tegenhoudt. En dat die ongelovige Israëlieten dat niet tegenhouden. En dat de duivel dat niet tegenhoudt. Maar dat de Heer dwars door alle onmogelijkheden heen zomaar voortgaat met de opbouw van zijn kerk. En daar kan de Heer wel eens wat dingen bij gebruiken. Bijvoorbeeld scholen en huizen en kerkgebouwen enzovoorts. Maar dat heeft God eigenlijk ook weer niet echt nodig. De Heer doet dat op zijn wonderlijke en op zijn soevereine manier. Zo bouwt God zijn koninkrijk. Ook vandaag, ook in deze wereld. En in de derde plaats, de Heer werkt ook naar een einddoel. En dat grote einddoel, dat is het koninkrijk Gods. Wat straks in volle heerlijkheid zich in deze totaal hernieuwde schepping zal openbaren. En dan zullen al Gods kinderen bewoners zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zal Christus hun koning zijn en dan zal God zijn alles en in allen. Daar verlangde Mozes naar, daar verlangde Paulus naar. En als het goed is, verlangen daar ook al Gods kinderen naar door wederbarende genade. Naar de komst van dat nieuwe rijk. We gaan er straks in de Bijbellezingen ook bij stilstaan. Hè? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Johannes heeft daar iets van gezien. Jesaja heeft daarvan geprofeteerd. En daar gaat het tenslotte in dat heilshandelen Gods om. Dat hij zich gaat verheerlijken en groot maken. Zijn grote naam in het opbouwen van zijn kerk. En in tot stand brengen van een nieuwe hemel en van een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Die dingen moeten wij al in onze tijd niet vergeten. Dat God één zijn beloften uitspreekt en vervult. Dat God zijn kerk ondanks alles bouwt. En dat het één keer uitloopt voor de kerk Gods. Op een totaal nieuwe hemel en een totaal nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dat is nu de heerlijke toekomst van de kerk des Heren en van al de kinderen Gods. En als we niet bij Gods kinderen horen, dan moeten we onszelf maar ernstig onderzoeken en zeggen, Heren, wil u me alstublieft bekeren. Als dat een grote vraag is in ons leven, dan zoeken we de binnenkamer, hoop ik, aanhoudend op. En als we door genade daar iets van mogen kennen, laten we dan de Heere daar oprecht dankbaar en erkentelijk voor zijn. Dat hij nou naar zijn vrije gunst, naar zo'n jongen, zo'n man, zo'n vrouw heeft willen omzien. Dat is niet te begrijpen, dat noemt de Bijbel welbehagen. En welbehagen betekent, dat kunnen wij gewoon niet begrijpen, maar dat verricht de hoge God dwars door alle onmogelijkheden heen. Dus het gaat hier over heilsgeschiedenis. Het gaat hier over God die zijn beloften vervult. Het gaat hier over de opbouw van Gods kerk. En het gaat hier over dat heerlijke doel, dat eeuwige koninkrijk wat eenmaal komen zal. Toen ging Mozes. Gemeente, toen ging Mozes. We hebben in hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 10 gehoord over de roeping van Mozes. Dat God dus uit de braambos zei, Mozes, Mozes. En dat heeft diepe indruk gemaakt in het leven van Mozes. Vervolgens hebben we gehoord in de hoofdstukken 3 en de hoofdstukken 4 de worsteling van Mozes. En aan de ene kant was dat een geloofsworsteling, want Mozes beleidt zijn onbekwaamheid, zijn onkunde, zijn machteloosheid. En aan de andere kant sloop er in die worsteling ook ongeloof in. Want tenslotte vertoort de Heere zich over Mozes en nou ga je. En dan wordt Mozes overwonnen en ingewonnen om naar Egypte te gaan. En dat viel voor Mozes niet mee, want het was een man van 80 jaar, dus hij had zijn leeftijd tegen. Bovendien had hij daar al een nare ervaring gehad in Egypte, met Farao en ook met zijn eigen volk. Dus om nou weer terug te gaan naar die plek, dat viel voor Mozes helemaal niet mee. Maar de Heere die wint hem in. En dan zien we Mozes hier in dit gedeelte gaan door de gehoorzaamheid van het geloof. Een geloofsgehoorzaamheid, dat zou ik eigenlijk boven dit stukje willen schrijven. Hoe Mozes nu, niet door er eens wat over te redeneren, maar door gelovig, als ziende de onzienlijke, zegt de Bijbel in de Hebreeënbrief, als ziende de onzienlijke naar Egypte te gaan. En zo ging die, een man van 80. En zo is die op weg gegaan. En zo is hij in Egypte aangekomen. En hoe is nu die geloofsgehoorzaamheid, hoe kreeg dat gestalte? Geloof, gemeente, is een wonderlijk ding. Luther zei dat al en dat wordt ook in de Bijbel voortdurend onderstreept. Geloof is ook een onrustig ding. Geloof, dat kun je in eerste plaats, een plek heeft dat in ons hart. Want de apostel die zegt in Romeinen 10 vers 10, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Dus met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Geloof, dat zetelt in ons hart en dat betekent in de Bijbel, dat beheerst ons hele leven. Je hebt mensen van een zondagsgeloof, maar dat bestaat niet in de Bijbel. Jacobus noemt dat een dood geloof. Een geloof voor de zondag, maar niet voor de maandag. En dat we dus zondags in de kerk en voor onze kinderen grote verhalen ophangen van hoe godsdienstig en hoe vroom en hoe godvruchtig we wel niet zijn, maar dat maandag en dinsdag in ons werk niet meer te merken is. Nou, dat geloof, dat is een dood geloof. Kom je helaas in de schrift wel tegen, maar dan tot waarschuwing. Maar dat is niet het geloof van Gods kinderen. We zullen het vanmiddag bij zondag 32 wel weer horen, dat het bijvoorbeeld onmogelijk is dat een hoereerder of een dronkaard het koninkrijk God zal beërven. Een lasteraar, een roddelaar, noem allemaal maar op. Die komen echt niet in dat koninkrijk Gods. Want in dat koninkrijk Gods, daar komen vernieuwde mensen. Die zijn door Gods geest vernieuwd. En die worden, zo zegt Kommer, in de derde preek van de eigenschappen, die we de komende tijd in de kerk worden open te bespreken, door het geloof gereinigd. Het geloof, dat is een reinigende gave. Reinigt het hart, reinigt ons leven. En dat geloof, dat komt ook tot uiting in het hart. Het geloof, dat staat op een andere plaats in de Bijbel, in 2 Korinthe 4 vers 13. Het geloof, dat komt ook openbaar in ons spreken. Luister maar. Ik heb geloofd, zegt Paulus, en daarom heb ik gesproken. Ook wel een mooi zinnetje om eens te onthouden. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Dat is wel een heel onthullend zinnetje, ook voor mij eigenlijk. Want vaak maken wij ervan, ik heb geloofd en dus hou ik mijn mond. Op een verjaardag bijvoorbeeld, of in de ontmoeting met andere mensen. Maar Paulus zegt, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. En spreken betekent hier belijden, dat we, ja, of mensen daarna onverlegen zijn of niet, het gewoon vertellen. Wat God heeft gedaan en hoe hij heeft gewerkt. En ondanks al tegenstand en weerstand, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Dus het geloof, dat zit in het hart. Het geloof, dat brengt ook woorden met zich mee. Het geloof, dat heeft ook zijn bestrijdingen. Want we lezen bijvoorbeeld in Romeinen 4, dat Abraham tegen hoop op hoop geloofd heeft. Even tussendoor, als u nou zegt, ja, dominee, in welk hoofdstuk van de Bijbel kan ik nou veel lezen over het geloof? Nou, dan moet u Romeinen 4 lezen. Daar geeft Paulus met voorbeelden van Abraham en David aan wat nou dat geloof is. En hoe dat geloof werkt en hoe God, de Heilige Geest, dat geloof oefent. Hè? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste hoofdstuk in de Bijbel over geloof. Romeinen 4. En dan neemt Paulus het voorbeeld van Abraham. En als je dat eens leest en herleest, dan krijgt zo'n hoofdstuk een diepe waarde. Net dat geloof, dat wordt dus ook bestreden. Want Abraham heeft tegen hoop op hoop. Dus met enorm veel aanvechtingen is hij naar de berg Moria gegaan. En tenslotte, en daar gaat het hier nou in dit hoofdstuk over, geloof, dat is ook gehoorzaam. Niet aan wat mensen zeggen, niet aan wat wij zelf bedenken, maar aan wat God zegt in de Bijbel. De Heer Jezus zegt tegen die zondige vrouw in Samaria, haal uw man. En dan wordt ze eerlijk, gehoorzaam. Nee, deze zegt tegen de rijke jongeling, verkoop al wat je hebt. En hij zegt nee, en dat is ongehoorzaam. En God zegt tegen Kain, wat heb je gedaan? En Kain zegt nee. Het ongeloof is ongehoorzaam. En door Gods genade is een gelovige door de Heilige Geest gehoorzaam. Maar God zegt tegen Noach, bouw een ark en hij doet het. Midden op het land, de grote kist. En iedereen zegt, wat is er met die Noach aan de hand? En 120 jaar lang. Die man 120 jaar in de war. Hij deed het. En Abraham die werd geroepen, een oude man van 75 jaar uit Ur der Chaldeeën. En hij deed het. En Mozes wordt geroepen. We hebben de worsteling gehoord en hij gaat. Dan gaat hij met zijn vrouw Zipporah en zijn twee kinderen richting Egypte. Toen ging Mozes. Ja, het is niet zo best hè, als we praten over de Bijbel. En praten over de godsdienst, maar het krijgt geen handen en voeten in ons leven. Ik heb net al gezegd, dan noemt Jacobus een dood geloof. Dan zitten we onszelf denk ik een beetje te bedriegen. En dat komt helaas voor, hè, dat mensen zichzelf bedriegen. Voortdurend met anderen bezig zijn, maar ja, het krijgt geen gestalte in hun gehoorzaam leven, in hun persoonlijk leven. Maar bij Mozes krijgt dat wel gestalte. Dat kreeg al gestalte toen hij 40 was en dat krijgt het voortdurend opnieuw gestalte. En als Mozes dan op reis gaat, wat gebeurt er dan? Zullen we eens een paar dingen noemen uit dit hoofdstuk? En dan is het eerste stukje uit dit hoofdstuk, uit dit gedeelte, al zo heel erg leerzaam. Want dan gaat Mozes en dan neemt hij zijn vrouw en kinderen mee en Jethro zegt, ga in vrede. En ook zei de Heer tot Mozes, ga heen, keer weder in Egypte, want al die mensen zijn dood die uw ziel zochten. Wie gaat er met Mozes mee? Ik zei al, zijn vrouw, zijn twee kinderen. Maar de Heer gaat ook met hem mee. En dat is het geheim van Gods kinderen. Het geheim van de gelovigen. Als ze in ongeloof, in ongehoorzaamheid leven, dan krijgen ze de Heer tegen. Als wij leven zonder God, dan is God een vertorend God. Maar als Mozes door het geloof buigt en hij richting Egypte gaat, dan gaat de Heer met hem mee. Want de Heer zegt tegen hem in het 19e vers, ga heen, keer weder in Egypte. Het is als waar alsof de Heer de weg wijst. Zegt Mozes, dan moet je zo naar de Horeb toe, eerst nog een klein omwegje maken. En dan zo op die manier kom je in Egypte. Gemeente, wat is dat een troost voor Mozes geweest. Hij heeft natuurlijk die stem van zijn vader, schoonvader Jethro, God, ga in vrede. En dan heeft hij zijn vrouw en kinderen en zijn weinige spullen die hij had opgepakt. En dan komt hij buiten de stad, daar buiten Midian, en dan loop je daar door de woestijn. En dan hoor je die stem. Gods stem. Ga heen, keer weder. De Heere heeft hem weer opnieuw ontmoet. Die stem uit de braambos. Die stem die hij nu verschillende keren heeft gehoord. Die stem klinkt weer opnieuw. Ga heen. Keer weder in Egypte. Want al die mannen die uw leven zoeken, die zijn overleden. Daar heb u geen last van, Mozes. Dat zijn van die bemoedigende ervaringen. Dat zijn van die bemoedigende onderwijzingen die de Heer verleent aan zijn kinderen. In de weg van de gehoorzaamheid. Soms op het alleronverwachts. Ik ben met u lied. Al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. En daar kan Mozes mee naar Egypte. Want de Heer is met hem. De Heer, de God der lege scharen, is met ons, hoedt ons voor gevaren. Dan is Mozes wel op leeftijd. Dan heeft Mozes ook wel een grote taak. Dat is de een die erboven staat. En die heeft gezegd: ga heen, keer weder in Egypte. Zijn er in ons midden die het ook kennen? Niet alleen voor het eerst, maar dat God weer eens opnieuw in zijn gunst afdaalde. En dat de Heer heel concreet door zijn spreken liet blijken: ik ben met u. U zullen als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Dat is wat de Heer zijn kinderen leert in het strijdperk van dit leven. Dat doet hij door middel van zijn woord en van zijn geest. Maar denk nou niet, gemeente, dat God maar is heel af en toe en is onder hele bijzondere omstandigheden wat tegen zijn kinderen zegt. Dat is ook waar. Maar daarnaast wil de Heer zijn kinderen door zijn woord onderwijzen en ze in allerlei omstandigheden leren: vertrouw niet op mensen, vertrouw ook niet op uzelf. Ik ben die God die het zegt en die het ook doet. Ga heen. En zo ging Mozes. De Heere was met hem. In de tweede plaats is er weer iets wonderlijks in dit hoofdstuk. Wat de Heere schenkt in die weg van de geloofsgehoorzaamheid. Want Mozes heeft natuurlijk een heleboel vragen. Als je zo'n grote taak moet verrichten, je bent al oud geworden, dan zijn er natuurlijk enorm veel vragen. Want Mozes heeft natuurlijk gedacht: wat moet ik nou tegen die farao zeggen? Wat moet ik nou tegen dat volk zeggen? En hoe moet ik het precies zeggen? Dan kunt u zich wel voorstellen dat Mozes daar veel over nagedacht heeft en ook zijn knieën gebogen en gezegd: Heere, wat moet ik nou zeggen? Wil u me alstublieft vertellen wat ik zeggen moet? Want ik kan dat zelf niet bedenken. Ik ben daartoe ook onbekwaam en onmachtig. En kijk nou eens in de schrift. Wel, dan lees ik in vers 21. En de Heere zeide tot Mozes, weer die stem: terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al die wonderen doet voor farao. Dat waren die tekenen met die hand in zijn boezem en met die staf en met dat water. Dat moest Mozes doen, dat moest hij doen bij farao, die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verharden en verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. En dan zult gij, nou citeert, dan geeft God letterlijk aan Mozes de woorden die hij in opdracht van de Heere moet zeggen. Alzo zegt de Heere: mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En vervolgens in vers 23, laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon en uw eerstgeborene doden. Weet u, gemeente, in het begin van dit stukje, daar zegt de Heere: Mozes, ik ben bij je. In de tweede plaats zegt de Heere: Mozes, jij loopt met de pieken en de dubben. Wat moet ik nou doen en wat moet ik nou zeggen? Ik zal het je letterlijk voorzeggen. En ik zal precies zeggen en laten zien wat je moet doen. Mozes krijgt in die weg van de gehoorzaamheid onderwijs. Onderwijs van 's hemels wegen. Dat is het tweede. Dat de Heere schenkt in de weg van de gehoorzaamheid. Abraham kreeg ook onderwijs. Want de Heere zegt tegen hem: als die weg is uit Ur der Chaldeeën naar het land dat ik u wijzen zal. God wees hem de weg. En God wees de plek waar hij naartoe moet. Zo ook Mozes, die krijgt onderwijs over wat hij moet doen en wat hij moet zeggen. Dat doet de Heer ook vandaag nog wel bij zijn kinderen. Er zijn van die moeilijke omstandigheden.
Er zijn ook van die situaties waar we geen woorden voor hebben. En heeft de Heer een afhankelijk volk die hij de goede weg wijst, de goede woorden geeft en ook de goede dingen om te doen. Natuurlijk, door eigen inzicht gaan we verkeerde dingen doen. En zijn we voortdurend bezig met onze eigen zaak. Maar de Heere vertelt Mozes letterlijk wat hij heeft te doen. De Heer Jezus zegt later tegen zijn discipelen: als ik u uitstuur, wees niet bezorgd wat u zeggen zult. Maak u daar vooral niet druk om, want de Heilige Geest die zal u onderwijzen. Dus wat de Heer hier bij Mozes doet, dat heeft de Heer Jezus later bij zijn discipelen gedaan. En zo doet de Heer dat ook vandaag nog. In de uren dat het nodig is. De Heer is een God van nabij. De Heer is de God van het onderwijs. En dan nog iets, in de derde plaats. Slot van vers 20. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Dat is ook wel een mooi element in dit gedeelte. Want nu zijn wij natuurlijk geneigd om te denken, nou ja, dat is een houten staf. Die aan alle herders in Israël, David had ook een staf. En Mozes een staf. En Aaron heeft een staf. De staf van Aaron. En verder is er niks belangrijks mee met die staf. Nee, op zich is dat gewoon een houten staf. Een stuk hout, een teken. Maar God wil door middel van dat teken, door middel van dat instrument, iets tegen Mozes zeggen. Vandaar dat het de staf Gods wordt genoemd. Onze kanttekenaar, de Statenvertaling, heeft er ook een kanttekening bij gezet. En die zal ik u even oplezen. Kanttekening 24. De welke God hem had heten te nemen en door welk middel God tekenen doen wilde. Deze staf wordt de staf Gods genaamd om aan te wijzen dat de kracht om wonderen te doen niet in de staf, noch in Mozes, maar in God was. Mozes krijgt dus van de Heer in die staf een zichtbaar teken, een staf, een stuk hout. God noemt dat de staf van God, opdat Mozes als het ware een tastbaar teken zou hebben, waardoor hij voortdurend aan werd herinnerd dat de Heer met hem was. Nou zegt u, ja, is dat nou nodig? En is dat nou niet een beetje kinderachtig dat Mozes een stuk hout nodig heeft om er voortdurend aan herinnerd te worden dat de Heer met hem was? Mozes had toch die stem gehoord en Mozes die moet een paar dingen wel overdenken. In de eerste plaats, het was niet de tijd dat de Bijbel er al was. Had Mozes dus niet. Wij hebben een Bijbel. Er staat alles in. Alles wat nodig is tot zaligheid. Dus met eerbied gesproken, wij hebben niet meer zo'n stuk hout nodig. Wij hebben de Bijbel. En iedere keer als we hulp nodig hebben, dan zoeken wij in de Bijbel. Want daar staan de antwoorden in die nodig zijn. Daar staan de antwoorden in voor ons leven. Daar staan de antwoorden in voor ons gezin. Daar staan de antwoorden in voor ons persoonlijk leven. Dat heeft God allemaal in zijn grote wijsheid voor ons vastgelegd in de Bijbel. En die Bijbel hebben we al 2000 jaar. Maar Mozes had geen Bijbel. Hij kon dus niet in de Bijbel lezen wat hij in allerlei situaties moest doen. Mozes komt ook bij een volk, en dat blijkt later wel, wat voortdurend begint te murmureren en te mopperen. En de Heer die voorziet dat allemaal en die zegt: Mozes, nou krijg je van mij die staf. En dat noem ik de staf van God. En daarmee wil ik als het ware zeggen, jij bent mijn dienaar. Vandaar dat de staf God, niet de staf van Mozes, maar de staf van God. En dan geeft de Heer aan Mozes eigenlijk een tastbaar teken. Waardoor hij voortdurend eraan herinnerd wordt dat hij in de weg Gods en in Gods opdracht naar dat volk gaat. Dat hij niet met zijn eigen boodschap komt. Dat hij niet zegt van nou zal ik Mozes even dit en ik zal dat eens even doen. Nee. Want zo'n staf dat is om op te leunen. Zo'n staf dat is om de weg te banen. En dan zegt de Heer eigenlijk Mozes, dan moet je maar voortdurend leunen op mij. Op wat ik tegen je gezegd heb. En je moet ook dat volk het tegen Farao voortdurend zeggen, alzo spreekt de Heer. En zo gaf God in het Oude Testament aan Mozes een zichtbaar teken van zijn gunst. En zo krijgen de gelovigen ook vandaag nog enkele tekenen van Gods bijzondere gunst. Wat zijn die tekenen? Nou, het eerste plaats natuurlijk de Bijbel. Dat is de staf waarmee we gaan. Dat is de stok waarmee de Heer slaat. Slaat bijvoorbeeld in de wet, maar ook de staf waarmee we gaan, het evangelie. Uw stok en uw staf, zegt de dichter, die vertroosten mij. En in de tweede plaats, de sacramenten. Dat is het tweede middel, het zichtbare en tastbare middel, dat de Heer aan zijn kinderen geeft. Want dat zijn zichtbare tekenen, het is die staf. Doe je ogen open, kijk goed. Want dat is een blijk van mijn gunst in het leven van zijn kerk. Mooi hè, dat beeld van die staf. Wat komt de Heer toch, als Mozes door genade op weg gaat naar Egypte en er zoveel tegen inkomt. Wat komt de Heer dan toch laag af te dalen. En wat is de Heer dat toch goed voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Hij baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. In de vierde plaats zijn er natuurlijk altijd belemmeringen. Want dit is het, deze wereld is het domein van de Satan. En in deze wereld gaat de Satan natuurlijk geweldig tekeer tegen dat werk Gods. En daar heeft Mozes ook mee te maken. Natuurlijk van Farao. Hij heeft er zelfs in zijn gezin mee te maken. Want er staat in dit gedeelte ook een klein stukje. 24, 25 en 26. Waar we heel lang over na moeten denken. En waar de verklarers ook wat over verschillen van mening. Maar Mozes woonde 40 jaar in Midian. Hij was daar getrouwd met Zippora. En bij de geboorte van zijn oudste zoon Gersom had Mozes zijn zoon nog besneden. Dat was een gebruik in die wereld. Sommige volken deden het wel, anderen deden het niet. Maar God had aan Abraham dat teken gegeven als een bijzonder teken. Als een teken van zijn verbond. En elke Israëliet en elk kind der Hebreeën moest besneden worden. Dat was een eis van God, het was een eis van Gods heiligheid, van zijn rechtvaardigheid. En daar, dat zag de Heer niet door de vingers. Dat is trouwens altijd zo. God geeft zijn instellingen om die te onderhouden. Doop, avondmaal enzovoort. Die moeten onderhouden worden. En als die instellingen bijvoorbeeld niet onderhouden worden, dan komt Gods toorn over de gemeente en over ons leven. Want dan zijn we niet getrouw in de onderhouding van de inzettingen en de instellingen Gods. Wanneer wordt het donker in de kerk? Als we niet getrouw zijn in het luisteren, in het onderhouden van de instellingen Gods. Wanneer gaat het verkeerd in ons leven? Als we niet meer de moeite nemen om getrouw op te gaan naar de kerk bijvoorbeeld. Kijk, dan gaat het helemaal mis. Zo treedt dan de duisternis ook in ons leven. Nou, dat stukje duisternis, dat was ook in het gezin van Mozes gekomen. Want nu werd zijn tweede kind geboren, Eliezer, en zijn vrouw, Zippora. Die zegt, nou, dat besnijden, dat hoeft niet. En Mozes kon er eigenlijk niet meer zo tegenop. En ze hadden het vergeten, of ze hadden het maar niet gedaan voor de vrede. Ze hadden dat jongste kind niet meer besneden. Dat was dus ongehoorzaamheid van Mozes. En dan komt de Heer op weg naar Egypte, daar bij Mozes op terug. Mozes die God steun toegezegd krijgt. Mozes die onderwijs krijgt. Maar ook die belemmeringen. Mozes weet dat wel. Is die helemaal goed? En hoe moet dat nou opgelost worden? En nou het wonderlijke van dit stukje. Mozes, hij ziet er niet doorheen. En wie gaat nou dat kind besnijden? Dat is Zippora. Dat mocht eigenlijk wel niet, want het was het werk van de man. Zippora doet dat en de Rooms-Katholieken hebben die de nooddoop op gefundeerd. En Calvijn noemt dat een flauwe opmerking. Ik denk terecht. Maar Zippora die er innerlijk tegen was eigenlijk. Ze merkt dat God hier op dit punt Mozes en hun gezin tegenkomt. Want de Heere kwam hen tegen, vers 24, en zocht hen zelfs te doden. Dus als ze zo verder gaan in Egypte, dan komen ze om. En dan wordt Zippora wakker. Ze waren wakker geschud. En ze gaat haar jongste zoon besnijden. En bij het besnijden vloeit bloed. En vandaar dat ze zegt, gij zijt mij een bloedbruidegom. Wordt als het ware die huwelijksband opnieuw vernieuwd tussen die twee mensen. En persoonlijk geloof ik eigenlijk dat het na deze gebeurtenis tot een zeer grote zegen ook in het huwelijksleven van Mozes is gekomen. En dat de Heer niet alleen Mozes, maar ook Zippora en ook zijn twee kinderen voor zijn rekening heeft genomen. Zippora was eigenlijk eerst een belemmering. En hier door deze geschiedenis wordt ze ook ingewonnen om die weg met dat volk te gaan. En dat is een vierde gedachte dat de Heere nu in zijn gunst al de belemmeringen opruimt en de bestrijdingen uit de weg neemt. De duivel, de zonde, de wereld. En wat zorgt de Heer dat toch voor Mozes? Die weg van de gehoorzaamheid. Doet de Heer ook vandaag nog. Doet de Heer voor al zijn kinderen. In dat werkelijk afhankelijk leven, daar ruimt de Heer de belemmeringen op. Soms op een hele wonderlijke, onbegrijpelijke wijze. Er staan verschillende voorbeelden van in de Bijbel. Paulus werd ook verhinderd om het evangelie te preken in Klein-Azië. En dan wijst de Heer hem de weg naar Filippi. Wat is dat tot een zegen geweest voor Lydia, voor de stokbewaarder. Zo ruimt de Heer de belemmeringen op. En dan tenslotte, we zien dat in vers 27 en 28... Mozes gaat naar de Horeb. De Heer is bij hem. De Heer geeft onderwijs. De Heer ruimt de belemmeringen. Hij ruimt alle bestrijdingen neemt hij weg. En tenslotte schenkt hij zijn troost. Want dan ontmoet Mozes bij de berg Horeb zijn oudere broer, zijn broer Aaron. En hij kuste hem. En Mozes gaat aan Aaron vertellen. Al de woorden die de Heere hem gesproken had. Hij had zijn broer 40 jaar niet gezien. En ontmoet hij zijn broer. En als je 40 jaar je familie of je kinderen niet ziet, dan is natuurlijk altijd, hoe zou het met ze gaan? Zouden ze nog leven? Zouden ze de Heere dienen? En zou er ook dat werk Gods in hun leven gestalte hebben gekregen? En dan ontmoet hij na 40 jaar zijn broer Aaron. Hij kust hem, dat is een gebruikelijke ontmoeting. En dan vertelt Mozes van wat de Heere heeft gedaan. En wat blijkt dan, gemeente? Dat ook Aaron dat nieuwe leven kent. En dat ze samen daar hebben gesproken. Over wat de Heere zal doen en wie de Heere wil zijn voor zijn volk. Dan geeft de Heer een bemoediging, een vertroosting op weg naar Egypte. God is bij hem. En Aaron zal hem helpen. Is dat nou geen rijke gedachte die we zomaar lezen hier in de Bijbel? En als we dat nou eens overbrengen naar onze tijd met al zijn moeilijkheden en met al zijn vragen. Dan kunnen we natuurlijk zeggen we moeten daar verstandig op reageren. Dat is zo. We kunnen natuurlijk zeggen we moeten de dingen doen die we behoren doen. Dat is iedereen toe verplicht. Maar weet u hoe we veilig gaan? Dat is in gehoorzaamheid aan de Heer. En aan zijn woord. Onze weg mogen gaan. Dan is de Heer bij ons. Dan ruimt hij de belemmeringen op. En dan schenkt hij de vertroostingen. Op reis naar de eeuwigheid. Onze eerste gedachte. Mozes, gang naar Egypte. We gaan naar onze tweede gedachte. Mozes, aankomst in Egypte. Nog eens gaan we samen zingen en dat doen we op Psalm 66, het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad en wat er verder volgt. En dan komt Mozes tenslotte aan in Egypte. En als we nu eerst eens even nadenken over hoe hij Egypte heeft verlaten en hoe hij mogelijk dacht dat hij en wat hij in Egypte zou aantreffen. Dan gaat wellicht dit slotgedeelte van Exodus 4 ons wel met heel veel verwondering vervullen. Want toen Mozes wegging uit Egypte. Toen heeft hij in de eerste plaats heel duidelijk gemerkt dat het er met de zaak van de Joden niet zo best voor stond bij de farao. En die druk van farao die werd allemaal heviger en allemaal strakker. En er was maar één bedoeling in dat Egyptische Rijk om dat volk van de Joden uit te roeien. Zo is Mozes weggegaan. Dus als hij nou terugkomt dan zal hij wel, ja, Misschien een stuk of 10 mensen. Of 20. Of 25. Of ja, wat er nog aan schamele resten over is. Ja toch? Want het ging niet zo best. In de tweede plaats, als Mozes, hij herinnert zich nog hoe die 40 jaar geleden daar weggegaan is. En nou, dat volk, dat moest ook niks van hem hebben. Dus als hij ze zou ontmoeten, dat kleine overblijfseltje, dan zouden ze wel zeggen, Mozes, alsjeblieft, ga gauw weer weg. En in de derde plaats, ja, Mozes zou daar van de ene teleurstelling in de andere teleurstelling trekken, want die farao, dat was ook nog wat gemeente. Dat bijna de machthebber van die tijden, van de wereld. En om nou tegen die farao op te treden, tegen die farao als zo'n nietig klein mens iets te gaan zeggen van Gods wegen, dat zou allemaal nog niet meevallen. Voelt u hoe Mozes daar aankomt in Egypte? En dat als we dat nou menselijk benaderen, het bijna een onmogelijke zaak is om daar in Egypte Gods werk en Gods boodschap te brengen. En dan komt Mozes daar Egypte binnen, hij gaat de grens over. Toen was dat vroeger nog niet zo, maar hij komt dan in het Egypte, hij komt daar bij die steden die aan bouwen zijn en zo. En de hoofdstad waar farao toen woonde. En hij roept dat volk samen. En gemeente, er zijn zoveel mensen inmiddels, dat hij niet eens dat hele volk bij elkaar, zoveel. Alleen de oudsten komen dan. Dat zijn er al vele duizenden. Ondanks alles en ondanks dat die farao 40 jaar lang maar bezig is om dat volk uit te roeien, te verdrukken en onder druk te zetten enzovoort, is dat volk in menigte uitgebroken. Ik denk dat Mozes wel zeer verwonderd zal zijn. In de kerkbode kunt u lezen hoe dat ongeveer gegaan is. 2,5 miljoen. Ik houd daar maar aan vast voorlopig. Op goede gronden. Want ik geloof niet dat farao bang was van een volk van 25.000 inwoners. Van 25.000 mensen. Dat je zelf een volk van 5 miljoen bent. Dat geloof ik niet. Echt, dat volk dat is daar gegroeid. En dat is misschien voor ons wat onbegrijpelijk. Het is ook een ongelooflijk wonder, zegt Calvijn. Ze zijn daar vermenigvuldigd. En er zijn in Egypte wonderen gebeurd. En het was voor Mozes opmerkelijk. Want hij woonde daar in Midian. Hij had 2 kinderen gekregen. En hij had het rustig. En hij kon daar de schapen van zijn schoonvader weiden. En in Egypte kreeg een vrouw 8, 9, 10 kinderen. En dat elk jaar weer opnieuw. Steeds maar opnieuw groeide dat volk. Nou, ik denk gemeente dat Mozes met open mond dat het volk heeft gezien. Dat had hij totaal niet verwacht. Dat daar een miljoenenvolk staat. En gereed is om uit Egypte te trekken. God doet wonderen, hij alleen. En God bouwt daar zijn volk. Want God had tegen Abraham gezegd, een volk en een land. Genesis 12. En daar staat dat volk. God heeft dwars door alle vijandschap en door alle onmogelijkheden heen dat volk der Joden daar gebouwd. En in 2 eeuwen tijd zijn ze uitgegroeid van 70 man tot een volk van meer dan 2 miljoen mensen. En dan roept Mozes die mensen bij elkaar. En dan weten we zelf wel uit de woestijnreizen wat dat volk echt niet allemaal bekeerde mensen waren. En dat dat volk ook nog de afgoden dient. Je kunt het lezen in Ezekiel 20. En dat dat volk langzamerhand ook aan het ver-Egyptiseren is. Dus het ging helemaal niet zo goed met dat volk. Godsdienstig en moreel. En toch roept hij ze samen. En weet u wat dan het eerste is wat opvalt? Dus Mozes die dat volk en die oudsten heeft verzameld. Dus die duizenden die er zitten. Begint hij de woorden te spreken. Ja, waarvan? Nou ja, Mozes heeft wel wat te vertellen, toch? Hij kan vertellen over hoe hij 40 jaar geleden gevlucht is. En hoe hij zo lelijk was behandeld door de Joden toen. Maar dat de Heer nog voor hem gezorgd had. Dat hij 2 kinderen had. En dat zijn vrouw was ingewonnen op de weg. En nou ja, allemaal dingen over Mozes. En over Aaron en over zijn familie, zijn vader, zijn moeder, Amram, Jochebed en zijn zus, Mirjam. En zo kunnen wij de avonden vullen met allemaal verhalen van onszelf. Wat staat er in de Bijbel? En wat is nou het eerste opmerkelijk als daar die grote massa oversten is aangekomen? Ik lees dat Mozes ze verzamelt en al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. Dus Mozes begint niet over zichzelf. Hij begint over die God van de Bramos. En hij begint over wat die God gedaan heeft. En doet en zal doen. En wat die God beloofd heeft. En dat die God de Almachtige is en de Eeuwige en de Genadige. En dat die God gezegd heeft dat dat volk hem zal dienen in de woestijn. En dat die volk, dat die God zijn volk zal uitleiden uit Egypte. Weet u wat Mozes daar gedaan heeft? Hij heeft dat evangelie van Gods genade gepredikt in de oud-testamentische bedeling. In de oud-testamentische gestalte. Dat heeft hij met de volle vrijmoedigheid en met volle overtuiging gedaan. De ik zal zijn die ik zijn zal, heeft u lieden tot mij gezond. En u bent u al tot zo'n groot volk uitgegroeid. En u is die druk van farao geweldig, maar vergeet één ding niet. De Heere, de God der lege scharen is met ons, hoed ons voor gevaren. En er heeft Mozes groot gesproken van de God van Jacob, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En er heeft hij die God aangeprezen, heeft van die God verteld dat hij zijn volk uit Egypte zal verlossen. En wat hij zegt, dat zal hij ook zeker doen. En dat heeft Mozes gewoon gezegd. Hij heeft gepreekt waar het volk vandaan kwam. Namelijk uit een verloren en uit een verdwaasd geslacht. Uit Ur der Chaldeeën, uit Abraham, Isaac en Jacob. Waar God ze opgehaald heeft, hoe God ze gebouwd heeft. En waar de Heer ze zal brengen naar een land vloeiende van melk en honing. En dat God de waarmaker is van zijn woord. En dat hij nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Zo heeft Paulus ook gepreekt in Efeze. Zo heeft de Heer Jezus gepreekt in Israël. En zo worden Gods knechten geroepen om zonde en genade te boodschappen. Om niet van zichzelf, om niet over mensen, maar over de daden en de werken des Heren te verkondigen. En daar ziet u weer, waar gaat het nou om in de Bijbel? Waar gaat het om in de heilsgeschiedenis? Waar gaat het om in ons leven? Het gaat niet om wat u en ik allemaal vinden. Het gaat erom wat de Heren bekend maakt in de Bijbel. En Mozes die spreekt al de woorden die de Heren gesproken heeft. En dat zijn eerlijke woorden. Dat zijn ernstige woorden. Maar dat zijn ook heilbrengende woorden. Dat zijn woorden dat de God is die wonderen wil doen. Op wonderen hoor. En dan gaat God vanaf Genesis 3 vers 15 tot aan de laatste dag gewoon mee door. Daar gaat hij ook vandaag mee door. Daar gaat hij mee voort onder jongeren en onder ouderen. Dat mag en moet verteld worden, want als wij het niet meer vertellen, de stenen zouden bijna gaan spreken. Al de woorden Gods. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En dan zegt u, dat zijn maar woorden. En daar kan ik niet zoveel mee. Dat zijn woorden Gods, zo zullen we het niet vergeten. En de Heere zegt in de Bijbel, mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeer. Het zal doen wat mij behaagt. En we hebben vorige week zondag gehoord dat het evangelie van het kruis van Christus een reuken des levens en een reuken des doods is. En in de verkondiging van dat woord en in de bekendmaking van Gods heilsboodschap in deze wereld valt de scheiding. Want of we ergeren ons daaraan, of we vallen ervoor, of we lopen gewoon verder en we trekken ons er niets van aan, of het gaat in ons leven zijn kracht doen, zodat ons hart wordt geopend. En als het zijn kracht niet doet, dan is het onze eigen schuld. Want dan zijn we moed en vrijwillig bezig om de woorden des Heren tegen te staan. Dan ligt de schuld alleen maar bij mensen, dat ligt niet bij de dominee, dat ligt niet aan de Bijbel, dat ligt niet aan God. Nee, het ligt aan u. Omdat u niet heeft gewild dat deze koning over mij zou zijn. En aan de andere kant, als dat woord kracht doet, dan is het enkel maar Gods genade die zondaren stilzet. En dan word je heel bedroefd over jezelf en over je zonden. Want dan ben je God kwijt. Dan kun je zonder God niet leven. Dan schreeuwt je ziel naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Dan gaan we niet aan het redeneren. Dan gaan we niet aan het beschouwen. En zeggen we, nou, een beetje zus, een beetje zo. Het komt nog wel, enzovoort. Nee, gemeente, dan wordt het nood in ons leven. Werkelijke nood die opgebonden wordt. En dan schreeuwt de mens naar God. En dan is hij met niets anders tevreden. Alleen met God in Christus en verder niets. Want denk toch niet dat er iets anders is wat uw ziel rust kan geven. Ja, zegt u, maar ik mag wel eens huilen en ik kan wel eens dit doen en ik kan wel eens... Wil u daar de eeuwigheid mee aangaan? Wil u daar straks God mee ontmoeten? Denk toch niet, gemeente, dat u daar één keer God mee kunt ontmoeten, want hij is een eeuwige God die de schuldige niet onschuldig houdt. Er is wel een begin, maar dat begin dat is geen enkele grond om voor God te kunnen bestaan. De woorden God die spreken ook van Gods gerechtigheid. Mozes heeft gesproken van die God die heil brengt in de beloften en in zijn zoon, in zijn naam, want zijn naam is Heere. En dan zondaren maar wijzen op dat lam Gods, wat de zonde der wereld wegneemt, op die God die in het Oude Testament belooft en in het Nieuwe Testament in zijn zoon is gekomen, die ook vandaag nog. Want arme schuldige zondaren zegt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik, ik ben uw heil alleen. Lees alsjeblieft de toepassing bij de tweede preek van Comrie, hoe Comrie die zaligmaker gaat aanprijzen, ook bij onherboren mensen. En hoe die aandringt om die zaligmaker aan te nemen, om bij die Jezus en bij die Christus uw verlorenheid kwijt te raken. Want alleen in hem ligt het leven en buiten hem ligt het leven niet. En wie door genade die zaligmaker mag aannemen, dat is genade. Die zal ook die zaligmaker gaan bewonderen, benodigen. Hem te volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Mozes spreekt de woorden Gods en de daden. In de tweede plaats. Het volk geloofde. Dat woord dat maakt indruk, betekent dat hier. Want we weten wel uit het vervolg en we weten ook uit Ezekiel 20 dat er verschil is tussen schijngeloof en waar geloof. En dat de meeste van die mensen toch vasthielden aan hun afgoden. Maar hier maakt dat woord indruk. En dat woord dat doet iets. Want 40 jaar geleden dat ze Mozes weggestuurd is en we kunnen jou niet gebruiken. En nu die oversten ze buigen. En die boodschap van Mozes die doet kracht. En door die boodschap van Mozes, die boodschap van God, worden de kinderen Israëls verblijd. En ze neigden hun hoofd en aanbaden. Er komt een dankdag. Dat de Heer nu aan zijn volk heeft willen gedenken. Dat woord Gods, dat woord van de Heere, dat woord van het evangelie. Dat legt beslag op die harten 35 eeuwen geleden. En de Heere die gaat door middel van zijn woord. Zijn gang, ook toen onder zijn volk. Het volk der Joden, het volk van Israël. En is het merendeel in ongeloof dat woord weer verworpen. Paulus zegt het in de Korinthebrief. Het merendeel werd neergeslagen omdat ze in ongeloof het woord verwierpen. Maar hier op dit moment ziet Mozes dat de Heere dat woord wil zegenen. Dat woord werd gepreekt. Dat volk gaat buigen. En dan is het weliswaar alleen een uiterlijke buiging voor de meesten. Maar desondanks, er waren er ook die gingen buigen. En als je gaat buigen onder God, dan wordt Gods doen rein, zijn vonnis geheel rechtvaardig. Dan komt er ook verwachting dat nou die God Mozes heeft gestuurd om te verlossen uit die ijzeroven van Egypte. En dan eindigt de geschiedenis tenslotte in de eer en in de glorie van Gods naam. Het is begonnen met de roeping van Mozes. Daarna wordt ons uitvoerig beschreven de worsteling van Mozes. En tenslotte zien we dan die gang, die geloofsgehoorzaamheid van Mozes. En dan ziet Mozes dat grote volk. Dan brengt hij de woorden des Heren. Dan neigt het volk het hoofd. En dan ziet Mozes ook dat de Heer nu dwars daardoor heen voortgaat met zijn werk en met de volvoering van zijn raad. Want dit loopt tenslotte uit op de eer en op de glorie van Gods grote naam, die al zijn welbehagen zal doen. En dus dat volk nog wel niet uit Egypte, dat zal nog wel even duren. Maar door vele slagen heen komt dat volk uit Egypte. Komt dat volk tenslotte in Kanaan. En zal eenmaal juichen. Tot de eer des Heren. Want daar werkt God naartoe. Hè? Naar de eer en naar de glorie van zijn grote naam. En dan wordt God verheerlijkt. In het behoud van zijn kinderen. En dan wordt God ook verheerlijkt. In de ondergang van Farao. En al zijn volk. Gij die de vervloekte Farao en al zijn volk. In de Rode Zee verdrongen hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid. Door welk de dood beduid werd. Wij bidden. Bij uw grondeloze barmhartigheid. Zo staat er in ons doopformulier. En zo ook mogen wij daarin eindigen. God verheerlijkt zichzelf. En zijn grote naam. Daar in Egypte. En daar gaat God ook vandaag nog mee door. Doordat ze worden toegebracht tot die gemeente die zal zalig worden. Er is geloofs ongehoorzaamheid. En dat vinden we vanaf de eerste bladzijde van de schrift. Kain wordt aangesproken door God. En Kain bouwde een stad. Kain had God niet nodig. Er is ook geloofsgehoorzaamheid. En dat vinden we ook vanaf de eerste bladzijden van de schrift. Geloofs ongehoorzaamheid eindigt in de eeuwige ondergang. Verhard u dan niet, maar laat u leiden. Geloofs gehoorzaamheid, dat is het werk van Gods geest in zondaren. Dat is Gods genade. En die brengt in de eeuwige heerlijkheid. Want Mozes was ook een verwachter van de toekomende stad. De stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Geloofs gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Eeuwig wel, eeuwig wee. Eeuwig verloren of eeuwig behouden. En zij neigden hun hoofden en aanbaden. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 68 en daarvan het 13e vers. Loof God in zijn gemeente alom. En wat er verder volgt.
genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.